Fijn dat u hier bent, u allemaal bent. Ik heb ook begrepen dat er allerlei mensen al direct meeluisteren of meekijken. Ook een zegen voor zuster Jo en Goes. Ik hoorde dat ze mee zou kijken. En ik hoop ook dat u en ik gezegend worden. Dat wil de Heer, hij wil ons zo graag zegenen. U bent gezegend in alle geestelijke zegeningen en met alle geestelijke zegeningen. En het is alleen maar door het geloof in de Heer Jezus dat u daarvan kunt gaan genieten. En ik hoop ook dat dat vanavond gebeurt. Dat ligt niet aan het onderwerp, het ligt ook niet aan de teksten uit de Bijbel. Ik heb tegen iemand gezegd vandaag, het is heel mooi wat het vanavond mag doorgeven. Ik kan het alleen nog verknoeien. Zo mooi is het. Er zijn dingen, als je daar met je vingers aankomt, als het in handen van mensen komt, dat het dan vertroebeld raakt. En dat is hier ook wel een beetje mee het geval. De Heer Jezus heeft heel veel gezegd en heel veel gedaan. Dat weet u. En het element profetie in de bediening van de Heer Jezus is een beetje onderbelicht. Omdat wij denken, nou ja, hij was hier en hij sprak, hij was origineel, direct. Maar hij heeft ook heel veel over de toekomende dingen gesproken. Ik wil daar graag met jullie over nadenken vanavond. En het is heel bijzonder om dat een beetje te volgen. Ik begin in Johannes 12. En ik blijf ook een beetje in het evangelie van Johannes 12, 13, 14, 15, 16, 17. En dan is het ongeveer kwart over negen als ik dat allemaal gelezen heb. Johannes 12. Vers 1. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was, maar die hij uit de doden opgewekt had. Zij nu bereiden daar een maaltijd voor hem. En Martha bediende, en Lazarus was een van hen die met hem aanlagen. Maria nam een pond zuivere nardessalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten met haar haren af, en het huis werd vervuld met de geur van de zalf. Judas heeft erop kritiek, had beter verkocht kunnen worden, aan de armen gegeven kunnen worden, maar zegt vers 7, Jezus dan zei, laat haar begaan, zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van mijn begrafenis. Nu wil ik even stoppen. Ik weet niet of u de geschiedenis van Martha en Maria kent, waarschijnlijk wel, want daar is heel vaak iets over gezegd. Iedereen is daarvan op de hoogte. Nog onlangs heb ik daar wat studie van gemaakt en geprobeerd erachter te komen waar al die gebeurtenissen plaatsvonden en om wie het eigenlijk ging. In Lucas 7 vindt u een zondares aan de voeten van de Heer Jezus. Ze huilt, ze maakt zijn voeten nat met tranen, droogt met haar haren, zalft ze ook daar. Simon, de man bij wie de Heer Jezus at, de fariseer, had daar kritiek op. Nou, als hij een beetje profeet was, dan had hij wel doorgehad dat dit natuurlijk een zondige vrouw was. En alles. Simon, ik heb u iets te zeggen, zei de Heer Jezus. De zalving waar ik net van las, in Johannes 12, is volgens Matthäus 26 in het huis van Simon. Dan moet ik je landen bij je. Nou, u zegt, ja, er zijn zoveel Simons. Daar gaat hij. Ik zal het proberen. Ik denk persoonlijk dat Simon de man is van Martha. Lazarus is een broer en Maria is een zus van Martha. Dat noemen we het huisgezin van Bethanië. Dus Simon en Martha woonden in Bethanië. Daar was de Heer Jezus toen ook al uitgenodigd voor een maaltijd. Daarom kon een zondares, een zondige vrouw, daar ook makkelijk binnenkomen. Want die zondige vrouw, dat is dezelfde Maria van Johannes 12. Je vraagt je al lang af, hoe kan dat nu? Nou, het was haar zwager. Ik wil niet een soort versimpeling, maar ik wil alleen iets van verduidelijking. En die verduidelijking, die brengt je ertoe dat je drie gebeurtenissen aan de voeten van de Heer Jezus kunt opmerken in de evangeliën. 1 van die zondige vrouw in Lucas 7. 2 van een zekere Maria aan de voeten van de Heer Jezus in Lucas 10. Dan zegt Martha, moet ik alles alleen doen? Kan ze mij niet meehelpen? De Heer Jezus zegt niet, Martha, je hebt wel een beetje gelijk. Die zegt, nee, Maria heeft het goede deel gekozen. Dat van u, van haar niet zal worden weggenomen. Zodra je aan de voeten van de Heer Jezus bent, is er altijd kritiek. Altijd kritiek. Een kritiek die uit de directe omgeving komt. Van haar zwager, van haar zuster en van een van de discipelen, Judas in dit geval. Aan de voeten van de Heer Jezus. Er is een lied van, aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Daar is ze. Ze zou u het willen. Waar zullen onze gelovigen die ontsliepen op dit moment zijn, denkt u? Mijn antwoord, met Christus, ontbonden aan zijn voeten, daar horen zij onuitsprekelijke woorden, zegt de Bijbel. Wat een troost is dat voor u als je achterblijft en misschien in zorg bent van hoe moet het verder. Maar dit is wat zij op dit moment ervaren. Betere toespraak dan van vanavond hier in Sliedrecht. Hij zelf. De Heer Jezus heeft heel veel gezegd, is op heel veel plaatsen geweest, is uiteindelijk uit de tempel gegooid. Dat is in Johannes 10. U leest het thuis rustig na, dat prachtige hoofdstuk over de goede herder en over de schapen en over de deur en zo. Hele mooie dingen. Het ene is nog mooier dan het andere. Maar daar is de Heer Jezus met stenen uit de tempel gejaagd. Ze wilden hem stenigen. En hij is ook weggegaan. Hij is naar het Overjordaanse gegaan. Hij is buiten het land van Israël gegaan. Toen. En daar is hij ook een tijd gebleven. Hij is wel teruggekomen, omdat Martha en Maria een boodschap stuurden, want onze broer Lazarus is zo ziek. Toen is hij in Johannes 11 teruggekomen. En heeft dat geweldige wonder gedaan op de Olijfberg, dat iemand uit het graf tot leven kwam. Op de Olijfberg. De Heer Jezus heeft 3 keer geweend, voor zover ik weet, en alle 3 keren op de Olijfberg. En nu is de Heer Jezus daar weer. Misschien schokt het u. Toen Israël zei, we willen niet naar hem luisteren, we nemen stenen op om hem om te brengen, toen is hij weggegaan. Hij forceert nooit. Als de Heer Jezus in het boek Openbaring aan de deur van Laodicea staat, forceert hij die deur niet. Hij kan dwars door die deur heen lopen, dat heeft hij gedaan toen de deuren uit vrees voor de Joden gesloten waren. No problem. Maar je moet hem zelf open doen. Je moet het zelf ook willen. Mensen moeten dat willen. En nu ze hem uitgestoten hebben, met stenen eruit gegooid hebben, is er een maaltijd voor hem, niet in de tempel. Want normaal zou, nou even heel precies gezegd, zou er voor Yahweh een maaltijd zijn in de tempel. Daar stond de tafel van de Heere. Het altaar aan het begin, aan de ingang van de tempel, van de tabernakel eerst en later van de tempel. Dat altaar wordt de tafel van de Heere genoemd, waar de Heere eet. Want daar hebben ze hem weggegooid. Ze hebben hem uitgebonjourd. En nu is er in Bethanië een tafel. Een maaltijd voor hem. U zegt, nou ja, hij kwam gewoon langs. En natuurlijk hebben ze toen extra gekookt. En hebben ze misschien wat iets extra's gekookt ook. En toen mocht hij... Nee. Even heel precies, hier staat, het was een maaltijd voor hem. Niet dat hij mee kon eten, het was voor hem bedoeld. Een maaltijd voor hem. Wat noemt u vandaag, als ik u dat vraag, de maaltijd des Heren? Nou, het antwoord is denk ik nog niet te horen. Ik hoor geen stemmen, maar ja, nu wel. U weet het, ja. En waar eet u de maaltijd des Heren? Zegt het Nieuwe Testament in 1 Korintiërs hoofdstuk 10. Aan de tafel des Heren. De situatie is compleet veranderd hier. Sinds hij uit de tempel is gegooid, men hem niet wilde, is hij niet meer in de tempel terug geweest. En nu is hij op een andere plek. Daar hadden ze een maaltijd voor hem bereid. Daar heeft de Heer Jezus gegeten. En daar heeft Maria, weten we, diezelfde die in Lucas 7 nog een zondares was. Dezelfde die in Lucas 10 aan de voeten van de Heer Jezus zat. Die luisterde, die oppakte. Diezelfde was nu hier weer aanwezig aan de voeten van de Heer Jezus. En bood hem haar liefdesgeschenk aan. Want dat is het ongeveer. Die kostbare nardesmirre was voor een vrouw, geloof ik, bedoeld voor de huwelijksnacht. En dat bood ze hem aan. En dat kostbare wordt natuurlijk, ja, door kritiek in de directe omgeving, dit had in het sociale vlak getrokken, verkocht kunnen worden. En daar hadden we onze gaarkeukens, onze voedselbanken van ruime voorraad kunnen voorzien. Zo ongeveer heet het vandaag. Maar de Heer Jezus neemt het op voor haar. Ook in Lucas 7, Simon, ik heb u iets te zeggen. Ook in Lucas 10, Martha, je bent zorgelijk en bezorgd over veel dingen, maar Maria heeft het goede deel gekozen. En hier, voor de derde keer, dit heeft ze voor mijn begrafenis gedaan. Ik hoop niet dat u het vreemd vindt klinken. Ze heeft het voor zijn dood gedaan, zijn dood verkondigd. Hoort u? Klinkt het over? Komt het over misschien? Ze heeft geproclameerd, ook door dit gedrag, het is het sterven van mijn heiland. Het is het sterven van mijn geliefde. Het is uniek wat hier gebeurde. Een totaal ander plaatje dan in de tempel. In de tempel had dit normaliter moeten klinken. Bij het offer. Dag in, dag uit. Elke morgen opnieuw. En 's middags nog een keer. Morgenoffer en het avondoffer. En nu is het hier. En de Heer Jezus zegt, dit heeft ze voor mijn begrafenis gedaan. En waar ook ter wereld dit verteld wordt, dat wordt ook van haar verteld. Met andere woorden, de kritiek verstomt. En de Heer Jezus geeft er een lading aan die we misschien in eerste instantie niet hadden bedacht, maar die wel heel bijzonder is. Vanaf dat moment, broeders en zusters, is de profetie een entree gaan maken in de bediening van de Heer Jezus. Dat klinkt wat raar, maar vanaf dat moment is Israël aan de kant gezet, is terzijde, niet voor altijd afgeschreven, dat nooit. Israël heeft toezeggingen van Yahweh zelf. En die toezeggingen van Yahweh zelf maakt hij waar. Daar wordt nooit aan getornd. Nooit. Wat hij ooit beloofd heeft, gaat gebeuren. Dus de toezeggingen van de vierkante meters en de vierkante kilometers en dat land overvloeiend van, dat komt bij hen. Dat is zeker. Maar hier wordt op dit moment in Johannes 10, 11 een overstap gemaakt naar iets anders. Een andere plek waar een tafel staat, een andere soort van priesterlijke bediening en zelfs zijn dood geproclameerd. Dit gezelschap plus de discipelen wordt in Johannes 13 U bladert nu misschien iets door in uw Bijbeltje. Dit gezelschap wordt in Johannes 13 apart gezet. U vindt die zogenaamde bovenzaal, samenkomst, zo wordt het wel eens genoemd, een opperzaal of bovenzaal, waar de discipelen samen met de Heer Jezus zijn geweest, waar ze buitengewone dingen hebben meegemaakt. Maar het is complete profetie. Dat is de profetie over een heel nieuw gezelschap. Ik weet het wel, hier staat niet bij dat Israël aan de kant geschoven is en dat ze later nog een keer terugkomen. Nee, dat moet ik lezen in Romeinen 11, dat ze echt terugkomen. Ze komen echt terug. Absoluut. Maar hier staat dat in het geroezemoes van Jeruzalem van dat moment, waar in Jeruzalem een hetze is om hem eruit te gooien. We willen niet dat die koning over ons is. Weg met hem, stenigen en later kruisigen, kruisigen. Zo is het gegaan. In die hectiek van verwerping heeft hij een klein gezelschap apart gezet. En Marcus 14 noemt dat notabene zijn herberg. Toen hij geboren werd, was er geen plaats voor hem in de herberg. En Marcus 14 noemt die bovenzaal zijn herberg. Daar heeft een andere vertaling ook gastenverblijf. Weet je, we zijn allemaal termen van dezelfde ruimte. Maar het gaat over een soort ruimte die je kennelijk kon huren of waar je kon gaan wonen of waar je een samenkomst kon beleggen. Herberg. Daar bracht hij hen in zijn herberg. Wie waren daar? Nou, dat waren dan 120. Uiteindelijk. Dan gaat u maar invullen wie u daar allemaal tegenkomt. Ik antwoord, u vindt Martha daar, Lazarus daar en Maria ook. Plus de discipelen. Ik vermoed ook Simon, die aanvankelijk waarschijnlijk Simon de Melaatse is geweest. Want dat was die. Dat is die Simon die de Heer Jezus zei, indien u wilt, u kunt mij reinigen. En de Heer Jezus zei, ik wil, word gereinigd. Dat is diezelfde Simon. Allemaal bij elkaar gebracht zien ze dan nu in die bovenzaal. En misschien bent u in Jeruzalem geweest, misschien hebt u een rondleiding gehad en bent u in die bovenzaal geweest. Doe maar. En als het niet zo is en u hebt nog kans, doe maar. Het is emotioneel. Voor mij was het altijd heel emotioneel om daar een poos te zijn, als het kon. Soms door de drukte werd je weggeduwd. Maar soms was er ook stilte en kon je tot aanbidding komen. Daar is de Heer Jezus. Nou, u kunt alles invullen wat u wilt. Want Johannes 13, 14, 15, 16 zijn dus de gesprekken in de opperzaal of gesprekken in de bovenzaal. En dat gaat over de toekomst. Over de profetie. En over wie gaat dat dan? Gaat dat nog over Israël? Nee. Het gaat over een heel speciaal gezelschap. Toen al zichtbaar gemaakt. Toen al zichtbaar geworden. Ja, dat heet het nog niet de gemeente. Dat is later wel van, omdat ook de uitstorting van de Heilige Geest in diezelfde bovenzaal plaatsvond, later. Precies dezelfde locatie. En daar toen de gemeente ook daadwerkelijk ontstond. Maar dit is een profetie over die gemeente. En daarom neem ik dit als uitgangspunt voor mijn inleiding. De Heer Jezus profeteerde over de gemeente. Voetwassing. Het is, ik weet niet hoe vaak aan de orde geweest. Ik weet het wel. En misschien is het afgetrapt. Misschien ben je er al een beetje klaar mee. Ja, weer een preek over die voetwassing. Ik zal er niet zo heel veel van zeggen. Maar eigenlijk wil ik er wel heel veel van zeggen. Wat bedoelt de Heer Jezus nu? Nou, Petrus die snapt het aanvankelijk niet. Die zegt nou, nee, helemaal niet. En toen de Heer Jezus zei, ja, maar Petrus, dat moet wel, nou, dan helemaal maar, van boven, van kop tot teen. Nou, ook niet dus, alleen de voeten. Ik wil het heel voorzichtig zeggen, Petrus, als ik je niet was, heb je geen deel met mij. Niet aan mij, met mij. Wat was het deel van de Heer Jezus? Er is vaker hier gezegd, voor de zoveelste keer. U kunt alles op een rij zetten en u kunt het echt weer beginnen met allemaal. Wat zou de Heer Jezus, wat zou het deel van de Heer Jezus zijn? Is het schulddelging? Heeft hij dat ook? Nooit schuld gehad. Nooit iets verkeerds gedaan. Dat is niet zijn deel. Nooit verlaten worden van de... Nee, hij was altijd in de schoot van de Vader. Al die dingen die u heel erg mooi vindt, omdat uw schuld weg is, uw zonden vergeven zijn, u nu een kind van God bent, u nu in de hemel komt en u daar in een prachtige situatie terechtkomt, dat had de Heer Jezus al. Dat had hij al voordat de grondlegging van de wereld begon. En dat is zo gebleven. Dat is allemaal gebleven. Dat is niet deel hebben met hem. Wat is dan wel deel hebben met hem? Een ononderbroken gemeenschap met de Vader. Een ononderbroken gemeenschap met de Vader. Nooit verstoord door zonde, door verkeerde gedachten, door telefoon, door een appje, door een mailtje, door het nieuws, door de regering, door het milieu, verstoord. Nee, niet door kikkers, niet door rupsjes, niks. Een ononderbroken gemeenschap met de Vader. Petrus, als ik je niet was, heb je geen deel met mij. Zal ik het anders zeggen? En dat is precies de bedoeling. In de eerste brief van Johannes staat, indien wij gezondigd hebben... En zeg nu niet dat dat bij jou niet voorkomt, want daar staat ook bij dat het bij jou ook voorkomt. En als je zegt dat dat niet waar is, dan lieg je. Dus met andere woorden, de schrift is volkomen helder. Dit is ook voor jou zo. Als je gezondigd hebt, we hebben een voorspraak bij de Vader. Zal ik dat heel voorzichtig anders zeggen? Dan wast hij jou de voeten. Dat is een voorspraak bij de Vader. Dat is profetie. Petrus heeft het als eerste misschien wel direct na het sterven van de Heer Jezus ervaren. Hij dacht dat hij het allemaal goed kon en dat hij het in de vingers had, maar dat liep heel anders. En de Heer Jezus heeft zijn voeten gewassen, zodat hij weer in harmonie met de Vader kon leven. Wat gebeurt er als jij zondigt? Dat is ook heel vaak aan de orde geweest, maar dan is je relatie met de Vader verstoord. Je bent nog steeds een kind van God. Een kind van God is geboorte, dat is eeuwig, dat is van God geboren. Dat kun je niet ongedaan maken, dat bestaat helemaal niet. Een van jouw kinderen kun je wel onterven, je kunt van alles bedenken, maar het blijft je kind, punt. Als je kind van God bent, heb je leven uit God en dat blijft zo. Maar omgang met de Vader kan wel te degen verstoord raken door jouw prut en door je verkeerde keuzes en verkeerde woorden en verkeerde daden. In no time is de blijdschap van het geloof weg. In no time is die heerlijke, harmonieuze relatie die er is tussen de Vader en jou verstoord. En de Heer Jezus gaat dan naar de Vader en zegt, Vader, daardoor, ik was daardoor zijn voeten schoon. Dan kan hij weer terug bij u in volle harmonie verder. Dat is voetwassing. Dat is profetie over wie? Over jou en over mij. Heb je die profetie ooit een keer aangepakt en gezegd, dank u wel, Vader, dat u zulke dingen voor mij doet en dat de Heer Jezus dit voor mij doet, keer op keer, misschien wel 10 keer per dag. Misschien nog vaker. Harmonie met de Vader. Ononderbroken gemeenschap met de Vader. Dat is het mooiste dat bestaat. Dat is het meest intieme van een gelovige. Het kan stormen om je heen. Het kan een enorme battle zijn. Een enorme strijd tussen toestanden zijn. Maar dit is wat de schrift zegt. Bent u niet blij met die voetwassing? Profetie van de Heer Jezus over jou. Hoofdstuk 14. Vers 1, heel bekend, kent u uit uw hoofd misschien, wordt ook vaak geciteerd. Maar ik wil het als profetisch vergezicht nu aan u zeggen. Laat uw hart niet in beroering raken, u gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn Vader zijn veel woningen, als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Waar, zegt de Heer Jezus? Nog steeds in diezelfde bovenzaal. Die voetwassing is net geweest. En ze zitten nu een beetje aan tafel of zo. En dan zegt de Heer Jezus dit. Ik ga een plaats voor jullie bereiden in het huis van mijn vader. Daar waar ik altijd gewoond heb. Van voor er een grondlegging van de wereld was. Voordat de eerste stofdeeltjes bestonden. Toen was ik bij de vader. En dat was zo subliem, dat was zo super. Dat was een harmoniesfeer van je welste. Geen gram ongerechtigheid, niets aan onvrede. Alleen maar vrede en blijdschap. En daar wil ik jou een plaats klaarmaken. Dat doe ik. Profetie. Dus de Heer Jezus profeteert over jou dat jij een plek hebt in het huis van de Vader. Dat is de ongeschapen hemel, zo zeggen we dat. Omdat toen God begon te scheppen, de hemel er ook niet was. In het begin schiep God de hemel. Misschien kent u dat al lang. Maar in het begin schiep God ook de hemel. De hemel hoort bij de schepping. Maar het vaderhuis was er al. Daar woonde de vader. Daar woonde de zoon. Daar woonde God de Heilige Geest. Het is onvoorstelbaar als je je dit realiseert en dat je deze profetie over jezelf heen hoort komen. Het is heel bijzonder met jou, want ik was jou de voeten en ik wil die plek aan jou geven. Ik heb een plek voor jou gereed gemaakt. Ik weet niet hoe je zelf in elkaar zit. Ik zat vroeger een beetje met angst om te gaan naar iemand die ik niet kende of waar ik misschien niet welkom zou zijn. Het staat een beetje in. Sommigen hebben heel veel zelfrespect en anderen hebben heel weinig zelfrespect. Het kan heel divers zijn. Ik was niet met zelfrespect zo begiftig, zal ik maar zeggen. Ik was een beetje bang, altijd een beetje bang. Zou ik wel binnen mogen, zou ik daar wel welkom zijn, zou ik daar kunnen zijn. Dat staat ook een beetje in de situatie bij ons thuis. En dan zegt hij, Jezus, Dato, als je daar komt, dan staat er een bordje klaar. Ga daar maar zitten, je naam staat er al op. Zoiets. Heb je ooit bedankt voor die stoel? Ik heb wel eens bedankt voor een stoel. Ik kreeg een hele mooie stoel met zo'n uitklapbankje. En, elektrisch ook nog, weet je, rug. Je kent ze. Maar deze stoel dan. Jezus. Bij u. Bij de Vader. Dat is de profetie over de gemeente. De gemeente hoort namelijk niet hier op aarde. Die gemeente die is daar waar de Heer Jezus zelf is. Die is, zoals ze toen al even buiten het gewoel van Jeruzalem uit die tijd opgetild werden. In die bovenzaal zaten met elkaar. En daar al die dingen hebben beleefd. Zo is de gemeente straks opgenomen. Boven het gewoel van alles. Boven het lawaai van vandaag. Daar waar de Heer Jezus plaats heeft bereid. Daar mag je wonen. Daar staat jouw stoel klaar. En ik vind dat je dan dat maar moet zeggen tegen de Heer Jezus. Bedankt, Heer Jezus, dat u een stoel voor mij hebt klaargezet en dat mijn naam erop reikt. Nou, u gaat een discussie in, dat gaat altijd zo, zo zitten we in elkaar. Ja, is het dan de nieuwe naam of de oude? Nou, ik denk twee allebei naam maar. Nee, die discussie is vrij zinloos. Dat u een nieuwe naam krijgt, dat staat in het boek Openbaring. Dat geloof ik ook. Een naam die helemaal bij je past, die je totaal covert, zal ik maar zeggen. Waar alles van jou in verwerkt is. Maar dat maakt niet uit, want dan weet je dat ook. Dat is, jij weet dan, als je daar komt, dat is mijn stoel. We hadden een bijbelstudie in Meppel vroeger. Heel lang geleden. Alle stoelen moesten eruit uit onze kamer, want er moesten 40 stoelen weer in. En er was één broeder, een hele oude baas. Die kwam ook op de bijbelstudie. Was wat, had een heel naar ongeluk gehad. Goed, er was één grote stoel, een soort bruine leren stoel. En dat was met de zwalen eruit de sjouw, dus die liet ik als enige stoel staan. En broeder Brouwer, zo heet die man, kwam me aan en die kijkt dus rond. Die denkt, al die klapstoelen, ik pik die stoel. En ik gunde hem dat, dus hij zakte in die stoel weer. En de volgende keer, toen was hij weer bij mijn studie, is in de twee weken. Er was een jonge broeder, een beetje vrijmoedig, en die kwam als eerste binnen, die ging in die stoel zitten. En toen kwam broeder Brouwer ook binnen en die zei, nee, dat is mijn stoel. Ja, je weet het nooit weer. Hij had er één keer in gezeten en zei, het is mijn stoel. Ik vond het zo prachtig. En ik, zo gaat het. In de hemel gaat niemand in jouw stoel zitten. Die is van jou. Speciaal voor jou. Aangepast aan je lengte, ja. Korte pootjes misschien. Dat vul maar in. Nemen alle details kloppen. Zo is hij. Bij God is harmonie. Bij God is geen tegenspraak. Het is één en al harmonisch gebeuren. Hoofdstuk 15. Hetzelfde bovenzaal. We zijn nog steeds in die bovenzaal. We nemen de volgende profetie. Profetie van de Heer Jezus over de gemeente. Over ons, over jou en over mij. Ik ben de ware wijnstok. Mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat ze meer vrucht draagt. Ik kan doorlezen, vers 11. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zou worden. En vers 16, ik heb er u, tweede zinnetje. Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen en dat u vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt, in mijn naam hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Weer een hele bekende. Maar waar heeft de Heer Jezus dit verteld? In die bovenzaal. Op dit moment. En hij zegt, moest luisteren, beste vrienden. Jullie hebben nu nodig dat ik jullie de voeten was. Jullie hebben nu nodig dat je bemoedigd wordt met een zetel in het huis van de Vader. Maar jullie hebben ook nodig om nu te begrijpen dat er een nieuwe situatie is gekomen. Waarom zeg ik dat? Omdat in Jesaja 5 nadrukkelijk gezegd wordt dat Israël de wijnstok was. En dat ze als een, dat de mannen van Juda de stokken waren, die als een soort edele stok uit Egypte waren gehaald. En nu zegt de Heer Jezus, nee, Israël is niet meer de wijnstok. Begrijp je het verschil? Dat zei ik zo pas ook al. In Israël was hij niet meer welkom. In Israël werd hij gestenigd. In Israël wilde men hem weggooien. Maar hij brengt ze uit Israël, omhoog van de massa naar de bovenzaal. En daar zegt hij, en nu ben ik de ware wijnstok. Nu is het anders. Dus niet meer Israël is de wijnstok. Maar hij is de wijnstok. En dat is een hele belangrijke voor allen die nog misschien wel eens denken, ja, zijn we op Israël geënt of zo? Of hebben wij een plekje gekregen in Israël? Nee, dat is niet zo. Een plekje in hem. Hij is de ware wijnstok. En de vader is de wijngaardenier of de landman, andere vertalingen. En dat prachtige beeld in Johannes 15 laat zien hoe daar misschien gesnoeid wordt. Misschien worden er dingetjes weggeknipt om meer vrucht te krijgen. Wijn is dat wat het hart van God en mensen vrolijk maakt. 10 keer gezegd. Richteren 9 vers 13. Wijn is dus wat het hart van God en mens vrolijk maakt. Blijdschap dus. U en ik brengen vruchten voort. God tot blijdschap. Precies als de feesten van de Heere in het Oude Testament niet bedoeld waren in de eerste plaats als feesten voor Israël. Natuurlijk vormden zij in dat feest hun aanwezigheid, lieten ze zien. Maar het was het feest des Heeren, van de Heere. De Heere wilde genieten. Niet Israël genoot in de eerste plaats, maar hij genoot in de eerste plaats. En dat is ook hier terug. Er is nu een wijnstok. En de Heer Jezus is die ware wijnstok. En de Vader is de landman. En wij zijn in die wijnstok gezet. Een rank in die wijnstok. En we mogen vrucht dragen. De Heer Jezus heeft 7 uitdrukkingen gebruikt om te zeggen wie hij is. Ik ben uitdrukkingen, noemen we dat, in het Johannesevangelie. 7 in totaal. Ik ben de goede herder, ik ben de deur, ik ben het brood, ik ben het licht. U kunt ze allemaal vinden. Alle 7. Maar hij heeft ook 7 wonderen gedaan in het Johannesevangelie. Veel meer wonderen. Jazeker, ja, zegt Johannes. Als dat allemaal opgeschreven zou worden, dan was, één boek niet genoeg. Dan waren alle boeken van de wereld te klein. Te gering. Om dat allemaal te noteren. Bij dit schitterende gebeuren van ik ben de ware wijnstok, hoort een wonder. En u raadt het direct. Eerste wonder van de Heer Jezus, water in wijn veranderd. In Israël was de wijn op, de vreugde was verstomd. Het begin van de Heer Jezus is dat hij de vreugde wil teruggeven. Zo begint hij. Als hij begint in Nazareth in de synagoge en hij krijgt de boekrol Jesaja aangereikt en hij rolt hem uit, komt uit bij Jesaja 60, zegt jubeljaar, jubeljaar notabene, jubeljaar in Israël, heden is deze schriftwoord in uw oren vervuld. Zo begint het. En aan het eind zit de Heer Jezus op de helling van de Olijfberg te wenen, weer op de Olijfberg wenen, och, dat jullie op deze uw dag erkenden wat tot uw vrede dient, maar u hebben niet gewild. En er zal geen steen op de andere steen gelaten worden. Alles wordt afgebroken. Dus het begint schitterend, jubeljaar, en het eindigt met oordeel. Verschil, hè? Van begin in de prediking tot eind van de prediking. Maar dat is bij die wijnstok net zo. In het begin heeft hij Jezus de vreugde willen herstellen. In Cana, in Galilea. Zes steden, watervaten. Er zijn nu drie kerken, dus ze hebben alle drie zes. Dus wat de originele zijn, zoek, dat mag u uitzoeken. Nee, dat is een grapje ertussendoor misschien, maar het is, zo zijn wij, zo zitten wij in elkaar. Dan gaan we eens daarop letten. Maar het gaat erom dat de Heer Jezus die vreugde wilde geven. En nu zegt hij aan het eind, er valt niks meer. Je moet bij mij zijn. En alleen als je bij mij bent en in mij bent, dan zal je blijdschap volkomen worden. Dat las ik net met je. Wat heb je nu gehad? Johannes 10. Sorry, Johannes 12. Ik bedoel, Johannes 12. De maaltijd, de huldiging en de toezegging van de Heer Jezus. Johannes 13, de voetwassing. Johannes 14, u hebt een mooie stoel in de hemel. Een prachtige plek. En uw blijdschap kan volkomen zijn. Waar? In hem. Bij hem. Alleen maar door hem. Alleen maar door hem. Volgende, Johannes 16. Vers 7. Johannes 16, vers 7. Maar ik zeg u de waarheid, het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. Vers 13. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. En hij zal niet uit zichzelf of vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. De Heilige Geest komt in u. Dus u hebt een voorspraak bij de Vader. En u hebt, hetzelfde woord hoor, een voorspraak in uw eigen hart. Dat woord trooster is precies hetzelfde woord als het woord, Griekse woord parakletos. Dat is zowel voorspraak als ook trooster in ons. U en ik hebben dus bovendien de Heilige Geest gekregen. En de Heilige Geest in ons vertelt ons precies wie de Heer Jezus is. Wil dat in elk geval. Natuurlijk kan er een blokkade optreden. Als u zegt, nee, ik heb vandaag, ik moet even gaan staken, ik moet even naar Den Haag. Malieveld is ons domein, daar gaan we even. Ja, dan bent u misschien even van uw les af. Dan lukt het niet die dag. Sorry hoor, het kan wel tijdens zo'n demonstratie, dat bedoel ik helemaal niet. Maar waar ligt uw aandacht? Waar gaat u op gericht zijn? Is dat de prut van beneden of is dat de heerlijkheid van boven? En de Heilige Geest heeft God gegeven in jou. Hoort u het? In jou. Het enige wat ik vraag, geloof je in de Heer Jezus? En als dat niet zo is, heb je het niet. En als, als dat wel zo is, heb je de Heilige Geest ontvangen. Dat zegt de Bijbel. Dus de enige voorwaarde om de Heilige Geest in je te hebben is geloof in de Heer Jezus. Geloof in de Heer Jezus. Is dat moeilijk? Moeilijke zin? Het is niet eens in een vreemde taal. U kunt het gewoon in het Grunnik zeggen. Ik geloof u, Heer. Ik geloof. Maar het maakt niks uit. Zeg het eens voor jezelf. Ik geloof u, Heer Jezus. Dan gaat de Heilige Geest in u. En die gaat in u een werk doen, zodat u prachtige dingen van de Heer Jezus zult zien. Dan ziet u ineens wie hij is. Dat zegt de Heer Jezus in die bovenzaal. Dit komt voor jullie, dat is profetie dus. Dit gaat jullie overkomen. Dit is niet een soort vage toestand. En vandaag wordt het omgebogen. Ja, dan moet ik daar naartoe. Dan moet er een speciale conferentie zijn. En dan moet er wonderen zijn. Dan moet er A of B. Nee, hem zien. Hem leren kennen. Dat is het geheim. Ik probeerde de vorige keer nadrukkelijk te zeggen. De geest van de profetie is het openbaar maken van de Heer Jezus. Dat is de geest van de profetie. Niet spektakel doen. Hem leren kennen en hem zien. Dat is de adem van de profetie. Openbaring 19, vers 10. En hier heb je de Heilige Geest. En de Heilige Geest die zal in je werken. En de Heilige Geest zegt vers 27 van hetzelfde hoofdstuk. Want de Vader zelf heeft u lief. Dat is mijn lievelingsterk, staat op mijn bureau. Ergens. De Vader zelf heeft u lief. Ik zeg niet dat ik de Vader voor u vragen zal. Want de Vader zelf heeft je lief. De Heer Jezus zei het vooraf. Voor die tijd. Ver voordat Dato geboren werd. Voordat Dato tot geloof kwam, wedergeboren werd. Voor die tijd. De Vader zelf heeft je lief. Ik weet niet hoe de aardse vaders bij jou waren. Soms ging het niet zo goed. Soms ook wel. Maar er zijn ook hele nare verhalen. Maar nu de Vader in de hemel. De Heer Jezus zegt, de Vader zelf heeft jou lief. En die Vader zelf is bij mij en laat me nooit en nooit alleen. Dan heb ik nog één hoofdstuk te gaan. Dat is Johannes 17. Dan hebben we 13, 14, 15, 16, 17. Dat is de profetische boodschap van de Heer Jezus over de gemeente. En in Johannes 17 zegt de Heer Jezus, ik heb het werk voleindigd dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu, Vader, verheerlijk mij. Geef mij glorie, geef mij grootheid, geef mij majesteit. De grootheid die ik bij u had, eer de wereld was. Voordat er überhaupt iets was, had de Heer Jezus al glorie en heerlijkheid bij de Vader. En daar heeft de Heer Jezus het over. Dan kan ik niet alle teksten uit Johannes 17 behandelen, maar ik wil u wel een paar dingen noemen. Vers 21. Omdat ze al in één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven. Dat gezelschap in die bovenzaal hoort, jullie hebben de heerlijkheid van de Vader gekregen, dezelfde heerlijkheid die ik ook had eer de wereld er was. En nu jij. Nou, niet zeggen, ja, mijn bankstel is aan vervanging toe. Dat begrijp ik. Kringloop heeft nog een paar mooie staan. Nee, stomme. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat het maar heel relatief is. Maar dit is niet relatief. Dit is schitterend. De glorie die de Heer Jezus had voordat de wereld bestond, heeft hij jou gegeven. Wil hij aan jou kwijt. Hij wil je zo mooi maken, zo schitterend maken, zo rijk maken, zo gezegend laten zijn, dat je het eigenlijk niet op kunt. Dat staat hier. En, ja, en dan zegt de Heer Jezus in vers 24, maar ik wil waar ik ben, dat waar ik ben ook zij bij me zijn. Dus ik wil, zei de Heer Jezus tegen Simon, dat hij gereinigd moet worden. En nu zegt hij tegen die Simon, die er waarschijnlijk in die bovenzaal is, maar ik wil ook, en dat zegt hij ook van jou, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt liefgehad voor de grondlegging van de wereld. Lieve broer en zus, je bent ongelooflijk rijk. Ik weet het wel dat dat moeite is. Je kunt met dit soort rijkdommen wel naar de bank gaan en zeggen, ik wil op grond hier graag een hypotheek afsluiten. Dan zal die bankmeneer zeggen, ja, dat gaat allemaal niet. Hij zal het misschien heel vriendelijk met u doen, maar het lukt niet. Maar voor uzelf dan. Zou u nu durven zeggen, Heer, we zijn rijk in u, Heer Jezus. Heer, hoe rijk, zegt een lied, hoe rijk zijn wij in u. Zo gezegend. Dus een profetie uit het evangelie, uit de mond van de Heer Jezus over jou en mijn positie en over de positie van de gemeente. Dat wordt wel duidelijk met de volgende toespraak, nog duidelijker. Maar dit is het begin. De Heer Jezus heeft dit gezegd. In die bovenzaal, in die opperzaal, waar ook later hij zijn handen liet zien, zijn zijde liet zien, waar hij op hen blies. Hou even vast, hè. Op hen blies. Toen God begon in Genesis 2, blies hij in of op Adam, de eerste schepping, de eerste Adam. En nu wordt de laatste Adam van adem voorzien, door God op hen geblazen. Precies hetzelfde. Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Die dingen zijn niet zomaar in de Bijbel terechtgekomen. Dat is Gods regie. Gods samenhang van dingen. Dit zijn kostbare juweeltjes. Wat ik dus graag wil is dat u misschien vanavond begint met te zeggen, ik wil u elke dag maar eens gaan danken voor een juweeltje. Ik heb nu een stuk of 7 aangereikt. Dan probeer het eens. Dank u wel daarvoor. Zijn de moeilijke dingen dan weg? Nee, die zijn er nog. Die blijven ook misschien totdat de Heer Jezus komt. Maar u bent nu hier om te horen hoe de Heer Jezus over u geprofeteerd heeft. Er zijn profeten die wat gezegd hebben en dat kwam nooit uit. Maar als hij, onze Heer Jezus, zelf profeteert, dan komt het uit. Hij doet het naar Israël, te zijner tijd, niet op dit moment, te zijner tijd als wij weg zijn. Maar nu aan jou. Probeer nu eens eerlijk te zeggen, Heer Jezus, ik ben een beetje beduust van al die zegeningen die u over mij uitgiet. Dat zijn uw rijkdommen, het is uw genade, het is uw bijzondere gunst. U bent rijk in hem, gezegend in de geliefde. Amen. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel voor zijn profetie. Dank u wel voor dat geweldige wat hij over ons heeft gezegd. Prachtige dingen. En eigenlijk willen we de hoofdstukken koesteren die daarover gaan. En misschien zouden we ze nog veel, veel meer moeten uitlichten en uitvergroten. Maar we willen u danken dat het kleine beetje van vanavond misschien zover komt dat ons hart vol wordt van blijdschap en dankbaarheid voor dat wat de Heer Jezus heeft gedaan en nog doet. Voor wie hij is, voor wie u bent, Vader. Voor de Heilige Geest die in ons is en die ons vertellen wil hoe mooi de Heer Jezus is. We willen u danken voor schitterende dingen. Vader, we prijzen uw naam en danken u voor dit prachtige stuk uit uw woord. Amen.